Dankjewel. Het is altijd nog een beetje wennen. Hè? Op die manier, ik heb jaren aan een stuk had ik de gelegenheid, de genade en ook het voorrecht om in heel wat gemeentes te spreken. En als je dan terugvalt op zo'n livestream of hoe je het ook wilt noemen, is het toch wel heel apart en is het ook wennen. Ik moet daar eerlijk in zijn. Je krijgt soms het gevoel van, het is onwennig. Maar ik ben bijzonder blij, bijzonder dankbaar dat ik jullie ook mag zien vandaag. Dat ik contact mag hebben met jullie. En dat is zo kostbaar. Maar ik heb begrepen dat onze zus Katrien, ik heb tussendoor zo begrepen, maar ook mijn innige deelneming in de eerste plaats. Wij voelen ook altijd mee met elkaar. Hè? We zijn één. We hebben brood genomen, wijn gedronken. Maar als we denken aan brood, dan moeten we eigenlijk goed nadenken over het feit dat ieder graankorreltje is gemalen, is gebroken. En samen in die gebrokenheid mogen wij ook één zijn. En dat is een les voor ons, dat we allemaal vanuit verbrokenheid werkzaam zijn. Iedereen heeft zijn uitdaging, iedereen heeft zijn... zijn strijd te voeren enzovoort. Wij kunnen daar ook de laatste tijd over serieus meepraten, over dingen die gebeuren in ons leven. Wat je niet verwacht natuurlijk, maar het overvalt je als het ware. Maar goed, ik ben bijzonder dankbaar dat ik mijn broers en zussen ken, dat ik zij leer kennen. En ik heb het al zo vaak gezegd van, als christen voelen wij ons vaak zo, misschien onnuttig of wat doen wij of met wat zijn we bezig. Enzovoort. Maar recent hoorde ik een prachtig voorbeeld van... in China is het de gewoonte, als er een bruiloft is, dat iedereen een flesje wijn meebrengt. En dat wordt dan in een grote ton uitgegoten. En dat is een traditie daar blijkbaar. In bepaalde streken in China. China is heel groot. En op een gegeven moment was er een koppel die dacht van... we hebben het niet zo breed, we doen er maar een flesje water in die ton. Goed, zo gezegd, zo gedaan. Die mensen haalden het flesje en dat werd in de ton gegoten. Maar blijkbaar toen het feest op gang was, een bepaald moment begonnen ze de wijn uit te delen. En wat proefde iedereen? Iedereen proefde, het is precies water. Dus want niet één koppel had zo gedacht, maar eigenlijk bijna iedereen die er naartoe ging had zo gedacht. Ik doe er maar een beetje water bij, maar uiteindelijk had hij het omgekeerde wonder. Wijn werd water. Maar wat ik ermee wil zeggen is, soms voelen wij ook een beetje van, wat is onze bijdrage nu? Wat kan ik betekenen? Enzovoort. Maar ik kan je verzekeren, iedere bijdrage, wie je bent gewoon, is al een bijdrage aan het Koninkrijk van de Heer. Ik vind ieder mens zo kostbaar als ik jullie zie. En natuurlijk, het is op afstand nu, maar ik verlang naar de tijd dat we elkaar eens opnieuw een goede huk zullen mogen geven. Wij zijn als Vlamingen niet zo hukachtig, hè? Maar toch, als je het begint te missen, dan zeg je van, amai, hè? Naar de toekomst, laten we af en toe eens elkaar een goede huk geven. Het doet goed. En het is ook heel belangrijk dat we elkaar kennen. Ik heb het al vaker gezegd, sommige mensen heb ik de laatste jaren leren kennen. En dan zeg ik wel eens, we kennen elkaar eigenlijk 20 jaar, 30 jaar te laat. Hè? Maar goed, we halen onze schade in. En ik kan dat misschien een beetje illustreren met... een tijd geleden, enkele jaren geleden, was ik in de streek van Limburg als gastspreker. En op een gegeven moment kreeg ik een boekje met het programma. En ik zag daar plotseling een naam staan van een broer... waar ik altijd al van gehouden heb, hè, die in mijn hart zit. Maar we hadden elkaar al, ik denk, meer dan 25 jaar niet meer ontmoet. Hè, door omstandigheden, absoluut niet door oneenigheid of wat dan ook, maar gewoon uit het oog verloren. Hij woont in Nederland aan de grens, postel, die kanten op. En op een gegeven moment toen ik die naam zag, ik dacht, ik moet die broer bellen. En zo gezegd, zo gedaan... Ik belde die broer op een werkdag en hij neemt op en die zegt, hey John, wat een prachtige verrassing. En toen schrok ik even van, hoe heet hij? Dus ik belde en meteen zei hij mijn naam en met erbij, wat een prachtige verrassing. En wat bleek, die man, ik stond nog altijd in de adressen met de nauwe contacten. En sedert die tijd hebben we meteen een afspraak gemaakt. En het was alsof we nooit elkaar uit het oog waren verloren. Dat is heel merkwaardig. En zo gaat het, als je een intense vriendschappen hebt, dan bouwt dat je op, dan bemoedigt je dat. En we hebben dat nodig. Ooit zei een broer van ons, zonder je broer of je zus kom je er niet. En hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat dat zo'n grote waarheid is. Dat we elkaar zo hard nodig hebben. Maar goed, we hebben inderdaad al verschillende liederen gezongen, prachtige liederen, die ons absoluut opbouwen. Wat mij diep aansprak was ook, elke traan is een gebed. Dus dat spreekt zo diep tot ons hart. Ook Jeruzalem. Ik weet niet, wie is er al van jullie in Israël geweest? Het is een prachtig land. Ik heb het voorrecht gehad er 2 keer te zijn. Als je er nog niet geweest bent, bid dat de Heer de gelegenheid geeft. Bid dat de Heer een deur opent. Want ik moet zeggen, het is 2 keer met een wonder gebeurd dat we zijn kunnen gaan. En het is een geweldige plaats. Het inspireert je, het bemoedigt je. En we weten allemaal, stilaan leven wij in tijden die allemaal wijzen op dat we toch wel in de laatste dagen leven. Daar ben ik persoonlijk heel sterk van overtuigd. We zouden daar heel veel kunnen over vertellen. Maar ik wil daar voorzichtig mee omgaan met die zaken. Want ik heb een bijbellezing. En die komt uit Openbaringen, hoofdstuk 22. Dat is een van de laatste hoofdstukken van het laatste boek. En ik wil daar gewoon even de nadruk op leggen, omdat het hoofdstuk 22, vers 12, daar staat: zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij, om een ieder te vergelden naar dat zijn werk is. En dan kan je verder lezen, maar ik wil speciaal die tekst er even uit belichten. Als daar staat, zie, ik kom spoedig. Weet je, dit is een tekst die verwaarloosd is geworden. De laatste decennia, daar is praktisch nooit meer over gesproken. Nochtans, toen ik tot bekering kwam, dat is intussen meer dan 40 jaar geleden, hadden we het bijna over niks anders dan over de eindtijd, over de wederkomst, over de gebeurtenissen die er waren, enzovoort. En wij kregen heel wat bijbelstudie aangaande de eindtijd, onder andere uit het boek van Oral Roberts. Ik weet niet of dat je bekend klinkt. Het was een bijbelleraar uit Amerika, heeft hele boeken geschreven. En hij sprak ook over de eindtijd. We hebben ook de bekende Hal Lindsey. Wie heeft er een boek over Hal Lindsey gelezen? Dat was een hele bekende bijbelleraar. En jammer genoeg, zij baseerden zich wel een stuk op de Bijbel. Maar ze hadden ook heel veel interpretatie van hoe zij het zagen, wat ze dachten. En er zat heel veel dingen in die vanuit eigen inzichten kwamen. En dat waren geen stomme mensen of domme mensen, integendeel. Het zijn hele wijze mensen. Maar zij baseerden zich bijvoorbeeld op Israël, die in 1948 een staat is geworden. En men had het over een generatie is 40 jaar. En Jezus zei, deze generatie zal niet voorbij gaan voor alles zal zijn geschied. En men dacht na en men zei, dat, en ik weet niet of je dat boek nog gekend hebt, 99 redenen waarom Jezus in 88 terugkomt. Dus dat was eigenlijk een boek die gebaseerd was op een generatie. 40 jaar, dus 1948 naar 1988 was 40 jaar. Ik noemde maar iets, er zijn zoveel zaken waarop ze zich gebaseerd hadden, maar die uiteindelijk helemaal in elkaar flikkerden. Waardoor er heel veel teleurstelling was, waardoor er ook werd gespot, van kijk, we moeten opletten, enzovoort, enzovoort. En dat was ook aanleiding voor ons om een studie te gaan volgen in der tijd, en dat was in de ruimte. Ik weet niet of je daar nog van gehoord hebt, van Herman Terwelle, Herman en Els Terwelle. Er was Auke van Sloten, die gaf 3 studies. De opname voordat er een verdrukking zou komen, dat we door de halve verdrukking zouden gaan en dat we door de hele verdrukking zouden gaan. Dat waren drie aparte studies. En ik moet zeggen, als je die drie studies apart volgde en men vroeg je dan, wat denk jij? Dan kan ik je garanderen, je kon het niet meer zeggen. Je wist het gewoon niet meer. En nochtans, als je goed nadenkt, kijk, de eerste christenen, welke groet hadden zij? De eerste christenen hadden de groet Maranatha. En ik weet niet of je weet wat Maranatha betekent. De Heer komt spoedig, de Heer komt terug. Dat was hun groet. En dat is eigenlijk, ja, wij moeten zorgen dat dat niet naar de achtergrond verdreven wordt. Want ik heb gemerkt, en dat is in mijn eigen leven, ik heb dat stilaan ook verwaarloosd in mijn leven. Maar nochtans is dat iets wat wij kunnen zeggen van, Hij komt spoedig. Geloven we dat? Ik heb de laatste tijd heel veel daarover nagedacht. Maar uiteindelijk, neem dat weg uit ons christelijk leven. Dan is er weinig perspectief. Dan ondergaan wij de dingen zoals de wereld dat ondergaat. En ik denk niet dat dat de bedoeling is van de Heer. Ik denk dat er een uitkomst is, dat er perspectief is. En dat we hoopvol mogen uitzien, onze hoofden mogen opheffen. Niet negatief, niet depressief, niet angstig. Maar als Jezus zegt, indien gij de dingen ziet gebeuren, hef dan je hoofden op. Wees blij, zie uit. En ik denk dat dat een heel, heel belangrijk onderdeel is. Want in der tijd, ja, toen heel die discussie er was over voor, na of tijdens of wat weet ik veel, iemand kwam op het idee van, hoe het ook zij, we moeten zorgen dat we klaarstaan, dat we bereid zijn. En dat was het dan. En inderdaad, dat is waar. We moeten bereid zijn, we moeten klaar zijn, we moeten zorgen dat wanneer de bazuin klinkt, dat we ervoor klaar zijn. Maar hoe klaar zijn wij? En dat is iets waar ik persoonlijk heel diep heb over nagedacht. We hebben trouwens tijd gehad om dat te doen. Hè? En we hebben tijd om dat te doen. Maar over één ding ben ik het persoonlijk wel eens. We moeten dus voorzichtig zijn als we met de Bijbel in onze hand, als we het hebben over scenario's. Hè? We moeten daar altijd voorzichtig mee zijn. Daarom zegt het woord van de Heer ook, dat we daar biddend moeten doorheen gaan. Dat we vragen dat de Heilige Geest onze ogen verlicht, zodat we niet vervallen, zo ver doordrijven dat we datums gaan geven wanneer de Heer terugkomt. Dat is tegen de Bijbel in. Want de Heer zegt, als ik terugkom, Hij weet zelfs niet de datum. Hoewel de Bijbel zegt, de Heere Heere openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. En de Heere Heere doet geen ding of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Maar één uitzondering. Jezus wist ook niet, of weet ook niet, wanneer Hij zal terugkeren. En Hij is de profeet der profeten. Maar ook Hij weet het niet. Dus moeten wij ook geen datums plakken. Moeten wij voorzichtig zijn met al dat soort dingen. En dus ja, goed de schrift lezen, goed de schrift onderzoeken. Maar van één ding ben ik zeker. Er moet geen enkele profetie meer vervuld worden voor de wederkomst van de Heer. Je mag dat onderzoeken. Je mag dat grondig onderzoeken. En daar ben ik persoonlijk zelf van overtuigd. En dat geeft ons ook bemoediging dat we de Heer mogen verwachten. We kijken even in Openbaringen 3, vers 10. Openbaringen 3, vers 10, daar staat, omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Daar staat, omdat hij het bevel, daar staat niet omdat gij bezig bent geweest, of dat gij een optie hebt genomen, maar daar staat, omdat hij het bevel hebt bewaard, mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. En de Bijbel maakt duidelijk onderscheid, hen die op de aarde wonen en hen die op de aarde wandelen. Maak daar maar eens een persoonlijke studie over. Er is een groot verschil in. De Bijbel spreekt daar ook heel duidelijk over dat er een verschil is tussen hen die op de aarde wonen en hen die op de aarde wandelen als pelgrims hier op aarde. Wat zien we vandaag? Er gebeuren zaken wereldwijd En ja, wereldwijd, er zijn altijd dingen gebeurd, maar wat wij nu zien, gebeurt wereldwijd eenparig, zijn er situaties waarvan we toch moeten gaan nadenken, diep gaan nadenken. We hebben uiteraard altijd gebeurtenissen gehad in de geschiedenis. En de eerste wereldbrand was in 1418. Dat was in onze contreien ook uitgevochten. En dat heeft 11 miljoen mensen gekost aan soldaten en burgers. Maar vlak na de Eerste Wereldoorlog kwam er een pandemie. We kennen het allemaal onder de naam de Spaanse griep. En dat heeft 30 miljoen doden geëist. Dus aan die Spaanse griep zijn meer mensen gestorven dan aan soldaten in de Eerste Wereldoorlog. Dus samen waren meer dan 41 miljoen mensen die omgekomen waren. Dus dat was eigenlijk al een grote ramp voor de mensheid, voor de geschiedenis. De Tweede Wereldbrand, noemde men zo, was in de Tweede Wereldoorlog. Ik heb daar heel veel over gelezen, over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Ik zou daar veel kunnen over vertellen, dat is niet aan de orde vandaag. Maar ik heb ook veel gehoord via mijn vader, die daar heel veel over verteld heeft. De bezetting hier, de afbakeningen die er waren. Men was aan huis gekluisterd enzovoort. Men moest papieren hebben om ergens naartoe te gaan. Voor mensen die dat meegemaakt hebben, kunnen daar heel veel over vertellen. En in die wereldbrand zijn 60 miljoen mensen gestorven. Soldaten en burgers. Maar men telt dan nog niet mee de mensen die nadien, kort na de oorlog, door ontbering, door honger, door de ellende die ze hadden meegemaakt, zijn er ook nog miljoenen mensen overleden. Daarbij ook, we weten dat allemaal, de 6 miljoen Joden. En 10% van al die mensen die uitgeroeid zijn geworden. Wat we vandaag zien, is een grote dreiging. En als we het hebben over nucleaire dreiging, we nemen dat misschien soms wel te licht op, dat we zeggen van, ja, maar ja, goed, het is nu al zo lang en dit en dat. Maar er moet niet veel gebeuren of we krijgen situaties die heel gevaarlijk kunnen zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan wat er nu aan het gebeuren is. Ik zeg dat maar gewoon even in ons midden. Maar we moeten daar dieper over nadenken. Men spreekt over nucleaire oorlogen. Men spreekt over hoe noem je dat nu? Bacteriologische oorlogen enzovoort. Goed, we moeten dat niet wegdenken, we moeten dat niet wegwuiven alsof dat zomaar, of dat het per ongeluk enzovoort. Daar moeten we voor bidden dat de Heer onze ogen opent. Want ik hoor het gewoon in ons midden. Voor ons christenen is het heel belangrijk, broeders en zusters, dat we onderzoek doen. Iedereen moet onderzoek doen, zonder dat wij vervallen in alle soorten theorieën, want daar moeten we voorzichtig mee zijn. We kunnen heel snel vervallen daarin, maar we moeten durven zien wat we zien. We moeten durven horen wat we horen en daar ook gezonde conclusies uittrekken. Want we weten allemaal dat we in een eindtijdfase leven. Ik heb daar 40 jaar, laten we zeggen, regelmatig over gesproken. Ja, we leven in de eindtijd. Dus moeten we niet schrikken. Ik schrik wel met de snelheid waarop het gaat. Ik had nooit gedacht dat alles zo snel zich zou gaan ontwikkelen. Maar de Heer spreekt trouwens over de weeën van een zwangere vrouw. Voor de vrouwen die luisteren, ik moet het niet uitleggen, hè, een wee, wat dat is. Ik stond erbij, ik keek ernaar. De eerste keer toen mijn vrouw een wee kreeg, toen dacht ik, moet ik een boterhammetje smeren? Hey, heb je honger? Enzovoort. Blijkt geen goed idee te zijn. Maar je staat erbij, je kijkt eraan, maar dat gaat steeds sneller, steeds sneller. En wat we nu zien, is dat alles steeds sneller gaat. En wij als christenen moeten alert zijn, waakzaam zijn, wakker zijn. En goed onderzoek doen. Zonder dat we angst hebben. Want de Heer heeft het gesproken. En het komt spoedig, zegt de Heer. Alles komt spoedig over deze aarde. Maar de Bijbel zegt in Efeze 5, van 11 tot 14, het is interessant om te lezen, dat wij geroepen zijn om eigenlijk de duisternis te ontmaskeren. Wij zijn daartoe geroepen om elkaar op de hoogte te brengen. Niet om elkaar angst aan te praten. Want dat is het niet. En ik denk niet dat ik een doemdenker ben of een doemprediker. Ik hoop dat je dat niet denkt van mij. Maar ik wil ook realistisch zijn. Ik wil ook de dingen opnemen en ook over de actualiteit. We moeten daar durven over spreken. Mekaar op de hoogte brengen. We zijn broers en zusters. We zijn kostbaar. En we mogen elkaar op de hoogte brengen van hoe we het zien, wat we ontdekken, wat we vinden, enzovoort. Zodanig dat vanuit verschillende oogvlakken en ooghoeken kunnen we goede oplossingen hebben. Want wat wij vandaag zien, dat is heel merkwaardig. Maar als iemand vandaag de dag op de situatie een ander geluid laat horen, dan word je meteen gebannen. Van Twitter, van Facebook, van dit. Dat is zo merkwaardig. Dat je eigenlijk zegt van, je moet er rekening mee houden mensen. Daar zit meer achter. En wat dat is, we moeten samen erop kijken. En we kunnen samen tot goede oplossingen komen. De eerste christenen, bijvoorbeeld in de Thessalonicense. Daar staat heel duidelijk over de komst van de Heer. En doet Paulus daar een prachtige uiteenzetting over zijn komst. Dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dat er een bazuin zal klinken en in een ondeelbaar ogenblik staat er. Dat is de moeite waard om over na te denken. En Paulus, waarom schreef hij dat aan de Thessalonicenzen? De Thessalonicenzen waren in verwarring gebracht en zij dachten dat ze de opname gemist hadden. En dat ze dus door de zware verdrukking heen moesten gaan. En er was onrust, er was eigenlijk angst ontstaan. En daardoor schreef Paulus door middel van een openbaring, zoals hij het zelf benadrukt. En die legt uit dat eerst dit moet gebeuren, eerst dat ook moet komen. En hij zegt, als hij een uiteenzetting heeft, dan zegt hij erbij, en wij levenden zullen... Dus Paulus sprak in de tegenwoordige tijd, ook in Paulus tijd. Paulus verwachtte de wederkomst, de opname. Paulus verwachtte de uitkomst. Want hij spreekt in de tegenwoordige tijd. Lees dat maar eens op je gemak in Thessalonicenzen 4 van 13 tot 18. Dit is gewoon even delen met elkaar. Bestaat er andere theorieën over? Ja, mag dat? Ja, absoluut. Laten we dat delen met elkaar. Hey, laten we gewoon door met elkaar uitwisselingen te hebben, komen we tot prachtige resultaten. Paulus, hij geloofde ook zeker en vast in Maranatha, in de komst van de Heer. Dus, nu wij wereldwijd deze dingen zien gebeuren, kunnen we absoluut duidelijk de linken leggen naar de Bijbel. De Bijbel is een actueel boek. Gisteren had er iemand, ik heb het woord voor koekelaren. Ja, zegt hij, moet je maar even in je archieven kijken wat je liggen hebt. Ik zeg, nee, doe ik niet. Ik ga spreken over de actualiteit. In verband ook met ons christen zijn. Met wie we zijn in Christus. We zijn koningskinderen, broers en zussen. Dus we worden opgeteld, zoals arenden die opgeteld worden boven de omstandigheden. En we mogen van bovenuit kijken naar de omstandigheden. Ik heb al vele keren, nou vele keren is ook het woord niet, maar ik heb al met de vlieger, een vliegtuig, en als je dan over de Alpen of over de Apennijnen of wat je ook wil noemen, als je dat van boven bekijkt, dan is dat niet zo hoog, dan is dat niet zo, die hindernissen zijn er blijkbaar niet, als je vanuit de hoogte kijkt. En zo wil de Heer ons optillen, boven de omstandigheden, maar dat we scherp zien wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal aan het gebeuren is. Want het gevaar is groot, broeders en zusters. En ik leg de hand op mijn eigen hoofd. Dat is dat wij in slaapgewicht zijn. Of in slaapgewicht worden. En dat we een beetje salonchristenen zijn. We hebben het gemakkelijk, we komen makkelijk aan voedsel. We kunnen makkelijk zappen naar dit en dat. We kunnen alles bij elkaar zappen. En we hebben zoveel, we hebben overvloed. Maar het komt erop aan dat onze relatie, onze intimiteit met God, dat bovenaan staat in ons leven. Want we moeten niet zitten kijken hoe we eruit komen met alle soort dingen die de overheid voorstelt en wat weet ik veel. We moeten niet proberen ons hachje te redden. Daar gaat het niet over. We moeten natuurlijk verstandig zijn in de dingen en iedereen moet zich vrij voelen en vrij weten wat keuzes ze maken. Daar wil ik het niet over hebben. Die vrijheid is er en gelukkig maar. Maar ik zou zeggen, wonen wij hier op aarde of wandelen wij hier op aarde? Want Jezus zegt heel duidelijk, zie, ik kom spoedig. Weet je, We mogen alles hebben in ons leven. En ik heb niks tegen dat mensen bezittingen hebben. Dat mensen huizen hebben. Dat mensen 4 of 5 auto's hebben. Dat gaat mij niks aan. Integendeel, ik wens iedereen het beste. Overvloed enzovoort. Daar gaat het mij niet om. Maar wij moeten goed beseffen. Alles wat wij in Christus hebben opgedaan. Is van blijvende waarde. Al het andere, wij doen geen stofje mee van deze aarde. Geen kruimeltje, geen stofje. En daar moeten we van doordrongen zijn. Maar natuurlijk moeten we ook realistisch leven in deze wereld. Ik herinner mij, en dat wil ik misschien nog eens zeggen, Martin Luther, kende je zijn leuze? Die zei, moest ik weten dat Jezus morgen terugkomt, vandaag plant ik nog een boompje. Dat is realistisch leven. Dat is ook hier op aarde, je leeft een voorbeeld. En je moet niet met schuldgevoelens zitten als je een huis hebt of als je dit hebt. Dan moet je niet met schuldgevoelens, maar het komt erop aan, waar ligt ons hart? Waar laten wij ons vastbinden? Dat we dus wakker zijn. Dat we zeggen, in Christus, dat heeft blijvende waarde. En de Heer zegt heel duidelijk, omdat gij het bevel bewaard hebt mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de dingen die over deze wereld komen zullen. Is dat goed nieuws? Dat is prachtig nieuws. Er is uitkomst. Ik herinner mij, we waren in Zuid-Frankrijk en er waren bosbranden. Ik weet niet of je dat nog meegemaakt hebt, maar blijkbaar waren verschillende wegen geblokkeerd. Maar er was een uitweg. Er was een uitweg. En we konden langs die weg konden we eruit geraken. Uit die rook, uit die ontwikkelingen enzovoort. En dat gaf zo'n goed gevoel. Dat gaf zo'n gelukkig gevoel dat we eruit waren. En zo is het ook met u en mij. De Heer heeft perspectief. Hij zal u en mij bewaren voor de dingen die over deze wereld zullen komen. Want de Heer zegt, als wij ons in onze totaliteit aan de Heer geven, dan is ook alles van de Heer ook voor ons. Daar mogen wij op pleiten. Daar mogen wij op staan. Deze week had ik het voorrecht om met verschillende mensen te spreken over het kostbare als je Jezus in je hart hebt. En ik moet eerlijk zijn, ik schrok een beetje van mezelf. Want naar die mensen toe, het was zo direct, het was zo spontaan. En je zag aan die mensen dat het een beetje, ze waren een beetje overvallen. Maar ik persoonlijk zwijg niet meer. Als mensen het hebben over de situatie, dan spreek ik over, heb je Jezus in je hart? Geloof je dat de Heer het voor u volbracht heeft? Dat er nieuw leven is? Mensen, we hebben een boodschap, een geweldige boodschap van redding, genezing, van nieuw leven, van uitkomst. We zijn geborgen in hem. Laatst zei ik tot iemand, mijn vaccin is Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die vernacht in de schaduw van de Almachtige. Halleluja. Ik heb die jaren geleden laten inspuiten. Het deed geen pijn. Maar het doet zo'n geweldige uitwerking. Van over angst, ik zou daar heel veel kunnen over vertellen. Maar ik wil besluiten met dit. De Heer zegt dus heel duidelijk, zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om één ieder te vergelden nadat zijn werk is. Weet je, jullie inspanningen, onze inspanningen, die zijn niet te vergeefs. Ook al denken wij soms, wat heeft het uitgehaald, wat heeft het gedaan in ons leven. En ik zou heel veel kunnen opnoemen waarvan ik aanvankelijk nadien een beetje teleurgesteld was. Van wat heeft dat nu opgebracht, wat heeft dat nu gedaan? Maar mondjesmaat, beetje bij beetje, begint duidelijk te worden dat er toch mensen geraakt zijn geworden, dat er toch mensen aangeraakt zijn geworden. En daarom zegt de Bijbel, werp je brood uit op het water en je zult het vinden na vele dagen. Halleluja. Het is heel belangrijk dat we weten, er is een beloning voor al het werk die jij en ik, wat wij gedaan hebben uit liefde voor de Heer. Eén ding is dus zeker, wij komen allemaal voor de rechterstoel van Christus. Dat zeg ik niet. Dat zegt Gods woord. En dit is aan christenen geschreven. Goed nadenken erover. Het is aan ons geschreven. Want in 2 Korinthe 5, vers 10, daar staat heel duidelijk dat wij allen voor de rechterstoel van Christus zullen, en dat mag je zelf invullen, dat we voor de rechterstoel van Christus zullen staan, zullen we zitten, zullen we liggen, of zullen we aannemen zoals het woord van de Heer zegt, zullen we openbaar worden. Recent is mevrouw in de scanner geweest. Er is elk schijfje, alles is in schijfjes gesneden, en je kon alles zien wat er in haar lichaam niet thuis hoorde, wel thuis hoorde. En het is openbaar worden, wij gaan door de scanner van de Heer. Is dat om angstig te zijn? Absoluut niet. De Heer is genadig. Hij heeft genade. Maar het is belangrijk, als we de dingen in Christus verricht hebben, kunnen we ook naar de Heer toe. En dat weet de Heer. Dat moeten we niet meer zeggen. Ik denk dat we niet veel zullen zeggen, als we voor de troon van de Heer zullen zijn. Hey? Dus, maar het is dus heel belangrijk dat we daarvan goed bewust zijn. Want hij spreekt ook wel, het zij goed of het zij kwaad. Daarom, ik wil vandaag de dag niet te veel meer op mijn rechten steunen. Maar ik wil vergevend door het leven gaan. Ik wil met liefde door het leven gaan. Ik wil mensen omarmen. Ik wil mensen omringen door zijn genade, door zijn liefde. Dat is heel belangrijk. En we kunnen één zijn in Christus. Weet je, vandaag de dag merk je, er wordt gestreefd naar eenheid. Dat is een goede zaak. Christenheid, de eenheid, maar we zijn vaak veel te bezig met die horizontale balk. Om eenheid, maar waardoor we veel te veel compromis moeten sluiten. Nieuwe wereldkerk, de ecumene enzovoort, is mooi allemaal, maar we moeten één zijn in die verticale balk. En die is langer dan de horizontale balk. Wij moeten één zijn in Christus, rond Christus. Dat is de echte, waarachtige eenheid. Die we mogen nastreven met elkaar. Weet je, ik heb recent nog, omdat wij ons stellen ten opzichte van zonde, je mag stelling nemen tegen zonde. En Paulus zegt dat ook, we moeten tot bloedens toe weerstand bieden tegen de zonde. En dan komt de Geest onze zwakheid te hulp, en dan is het bloed van Jezus in zijn genade, komt er ook in. Maar het is aan ons om te streven, om tot bloedens toe weerstand te bieden, om te wandelen met de Heer, te staan en te doen wat de Heer van ons vraagt. Ik wil daarmee eindigen. Laten we bidden dat de vreze des Heren, dat die de rechtmatige plaats in de harten van christenen mag terugkrijgen. De rechtmatige plaats, de vreze des Heren. Dat is iets. Laten we daarvoor bidden. Want als we de vrezen des Heren kennen, dan moeten we niet meer angstig zijn. Dan gaan we tot het licht. Dan hebben we een hoopvolle toekomst. Dan weten wij dat we hem mogen verwachten. Dat er uitkomst is. Dat er nieuw leven is. Dat het, halleluja, dat we kinderen van de Heer zijn. Kinderen van het Koninkrijk. Ik zou zeggen, neem dat mee. Hè, als een koningskind. Amen.